Hoe belangrijk is dit museum voor Nederland?
Ik denk dat het heel belangrijk is. Omdat ik denk dat zowel de autochtone Nederlanders, maar ook de mensen in de biculturele achtergrond zich niet genoeg beseffen wat deze geschiedenis eigenlijk is geweest.
Voor beide groepen.
Voor beide groepen.
Als ik zeg Nederland inclusief, wat komt er dan bij jou als eerste naar boven? Dit is de podcast van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Rabin Baldeusing gaat in gesprek over alle facetten die volgens jou en de gasten bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin gelijkwaardigheid gedragen wordt. En in deze podcast gaan we verder dan alleen constateren door juist een brug te slaan naar concrete stappen die jij, ik, de samenleving en overheid vandaag al kunnen zetten.
Ja, hallo allemaal. Hartelijk welkom alweer bij de volgende aflevering van Nederland inclusief. Mijn naam is Rabin Baldeusing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. En ik moet je zeggen, ik heb een hele bijzondere gast vandaag hier aan tafel. En dat is iemand die heel bekend is, erg gedreven is, maar we go way back, of niet?
Ja, dat doen we zeker.
En dat is natuurlijk John Leerdam. John Leerdam, kwartiermaker voor de realisatie van het Slavernijmuseum. Maar daar komen we zo meteen uitgebreid over te spreken. Maar ik vind het echt ontzettend cool dat je vandaag hier bent.
Het is voor mij een hele eer om bij jou op de Kamer dit gesprek met jou te voeren. Ik heb een grote bewondering van wat je in de afgelopen jaren hebt bereikt. Maar mooier nog, we hadden vanaf het begin dat we elkaar hebben leren kennen, dat is een heleboel jaar geleden, hadden wij al gelijk een klik. En dat is één, niet alleen hoe jij gebekt bent, intelligent, gedreven, maar ook je interesse in mensen out of the box. En daar discussies over aangaan om te kijken van hoe we eigenlijk vorm zullen kunnen geven aan deze samenleving. Ja. Dat was toen al, sinds het moment dat ik je heb leren kennen. Ja. En volgens mij is dat nog steeds zo.
Maar ik word wel een beetje verlegen nu. Oké, nou, laten we het daar dan maar niet over hebben. Hey John, nogmaals ontzettend welkom. Echt much appreciated, om het maar zo te zeggen. Maar hoe gaat het met je?
Ja.
Gewoon persoonlijk, hoe gaat het met je?
Persoonlijk gaat het goed. Persoonlijk gaat het weer goed.
Weer?
Weer. In die zin dat toen ik begon met deze nieuwe baan, als kwartiermaker maatschappelijk voor het Nationaal Slavernijmuseum, had ik daarvoor ook al wat consultancywerk gedaan en advieswerk gedaan op dit terrein. Dit thema, dat draag ik al jaren met me mee. Ik was ook betrokken bij de totstandkoming van het slavernijmonument in het Oosterpark. Toen ik directeur was van Cosmic. Maar niets had mij voorbereid op het feit wat ik zou gaan meemaken als kwartiermaker. En dat je niet alleen maar je moet inlezen, maar dat je je ook moet inleven en weten van hoe gaan we dit vormgeven om te komen tot een plan.
Ja.
En alle trauma, heling, alle facetten van wat dit heeft betekend, het hele slavernijverleden, het feit dat er zo lang niet echt over werd gesproken en het feit dat zoveel mensen in onze samenleving, zowel hier als over zee, eigenlijk jaren met de wond zijn blijven rondlopen, heeft gemaakt dat generaties lang mensen eigenlijk het verdriet, de pijn en de frustratie wat dat met zich mee heeft gebracht, niet hebben kunnen verwerken.
Ja.
En dat heeft consequenties gehad op die samenleving, maar ook tegelijkertijd ook op Nederland, maar eigenlijk in het hele Koninkrijk. Ja.
Maar je komt eigenlijk uit een andere wereld, zou je kunnen zeggen. Theatermaker, film, theater.
Ja.
Je bent de drijvende kracht achter inderdaad Cosmic Theater. Jarenlang in Amsterdam geweest en zo.
Ja.
Daarna de politiek ingestapt, de Tweede Kamerlid en zo. En nu heb je zo'n klus. Waarom heb je deze klus aangenomen? Waarom vond je het belangrijk om hieraan eigenlijk een bijdrage te leveren? Ik hoor wat je zegt met betrekking tot het Nationaal Monument en dat soort dingen meer in heling. Maar waarom vind je überhaupt belangrijk dat zo'n nationaal museum er komt?
Omdat het hele verhaal moet worden verteld. Het verhaal van ons, waar wij vandaan komen, als ik kijk naar mijn eigen achtergrond. Mijn vader komt uit Suriname, een Creoolse man. Mijn moeder komt uit Sint-Kitts, dubbelbloed. Pools-Joodse vader, Portugees, Creoolse moeder. Dan zie je in al die verhalen en alle die hele lijn ook binnen de familie. Ja. Was het de rol en het verhaal over wat slavernij, wat voor impact dat heeft gehad op onze families.
Ja.
En het verhaal dat eigenlijk niet is verteld. En wat je ziet ook, wat dat voor consequenties heeft gehad binnen de Antilliaanse gemeenschap op Curaçao. De verhalen die ik van mijn vader heb meegekregen, van mijn tante heb meegekregen over Suriname, hoe dat daaraan toe is gegaan, zijn dingen die toch invloed op me hebben gehad dat we het verhaal moesten vertellen. Dat verhaal werd niet echt verteld. Er werd niet echt over gesproken openlijk.
Ja.
En toen ik ook als regisseur, als theatermaker, als directeur van Cosmic, als filmmaker, zijn er altijd, mijn interesse is altijd geweest om daar een antwoord op te vinden.
Ja.
Dus als ik zeg dat mijn eerste voorstelling die ik maakte toen ik mijn specialisme aan de regieschool toen heb gedaan, was het verhaal, de meeting, dus de fictieve ontmoeting tussen Malcolm X en Martin Luther King. In die voorstelling die alle prijzen van de wereld won toen de tijd als jonge maker, die we ook meer dan 150 keer hebben gespeeld, stellen wij de vraag dat de zwarte mensen zelf ook vragen moeten stellen over waar staan we eigenlijk? Activisme, ja, maar er zijn verschillende vormen van activisme. En waar komt het eigenlijk vandaan? Waar is de beweging van de Civil Rights Movement vandaan gekomen? Ja. Dat is één. Mijn film die ik heb gemaakt, toen ik van de filmschool in Columbia University, waar ik dan mijn masters in film ben gaan doen, waar ik mee afstudeerde, was een film over 30 mei 1969. Ja. 30 mei 1969, de opstand van Curaçao, is een direct gevolg van wat van er eigenlijk slavernij verleden. Dus je ziet dat eigenlijk in alles wat ik heb gedaan, de thema's die ik eigenlijk vaak ook heb aangekaart, altijd ook die edge, dat ik die edge eigenlijk heb opgezocht en dat ik daar antwoorden probeer te formuleren voor onze gemeenschappen. En onze positie binnen de Nederlandse samenleving, de setting waarin we begeven. Racisme en antiracisme is voor mij altijd een onderdeel geweest voor waar ik voor heb gestreden. Want ik was nauwelijks 5 maanden in Nederland toen men mij afwees, 6 maanden in Nederland, toen men tegen mij zei dat ik de acteursopleiding niet zou mogen doen omdat 1. Ik mijn Nederlandse taal geen ABN was. Dus de ritme en de spraak, dat zal altijd herkenbaar zijn als zijnde niet een perfect Nederlands.
Ja.
2. Mijn asymmetrisch gezicht. Dan zou ik altijd John herkenbaar zijn in elke rol die ik speelde. Ik zou nooit helemaal kunnen transformeren. Ja. En nu komt het. 3. Het feit dat ik zwart ben, mijn huidskleur zou maken dat de Nederlandse gezelschappen nog niet bereid waren om mij op te nemen in hun geledingen. Dus was het beter dat ik terugging naar het Caribisch gebied, naar Curaçao, om daar ergens een opleiding te doen. Want voor mij was er in Nederland eigenlijk geen toekomst. Dit is in 1982, december 1982. Ik was nauwelijks 6 maanden in Nederland. Ja. En dit is wat ik voor het eerst meemaakte. Dat heeft niet alleen mijn verdriet veroorzaakt bij mij, maar dat heeft wel gemaakt dat ik altijd in alles wat ik heb gedaan, heb gezegd, laten we mijn talent dan gebruiken om te zorgen dat we dit aankaarten en dat we daar verschil in kunnen maken. That we prove them wrong.
Yeah.
In 1987, toen ik afstudeerde als eerste zwarte regisseur in Nederland van een opleiding, was dat niet alleen maar het vieren van wat ik heb bereikt. Cum laude, afstuderen, wat ik heb bereikt. Maar eigenlijk een overwinning voor de zwarte gemeenschap in Nederland. De eerste een soort overwinning. Dus dat is,
dus het is bijna idealistisch, zeg maar, hoe je te werk bent gegaan. Ja.
Het is idealistisch, maar het is ook dat ik vind, blijkbaar, dat ben ik me gaan realiseren naarmate ik ouder werd, blijkbaar is dit mijn lot.
Maar dan voelt het dus ook wel heel erg zwaar, de verantwoordelijkheid die jij dus voelt en wat je dus op je hebt genomen.
Ja, het is een verantwoordelijkheid. En ik vind dat als je die verantwoordelijkheid, dan moet je daar niet zomaar mee omgaan.
Nee, maar je kunt er ook gebukt onder gaan, hè?
Nee, maar dat zal ik niet laten gebeuren. En daarom heb ik een fantastische vrouw, bijna 35 jaar, mijn echtgenote, ja, die me ook bij de les houdt. Ja. En ik heb ook een paar vrienden die me daarmee ook bij de les houden. Maar belangrijk is dat je daardoor ook jezelf moet blijven verrijken, moet blijven scholen, moet blijven lezen en blijven ontwikkelen. Dat je met andere mensen ook in contact blijft, die eigenlijk het ook, ja, die eigenlijk hetzelfde lot enigszins ook zien. Waarom doen we wat we doen?
Ja.
Waarom doen we wat we doen? En dat hoeft niet negatief te zijn. Dat kan, blijkbaar is het lot zo.
Ja. Nou, waarom doen we wat we doen? Hoe belangrijk is dit museum voor Nederland?
Ik denk dat het heel belangrijk is. Omdat ik denk dat zowel de autochtone Nederlanders, maar ook de mensen in de biculturele achtergrond zich niet genoeg beseffen wat deze geschiedenis eigenlijk is geweest.
Voor beide groepen.
Voor beide groepen. Ja. En ik zou durven zeggen voor zowel de witte, de zwarte, maar ook de bruine gemeenschap. Ja. Dat ze ons niet genoeg realiseren wat dat is geweest. Het feit, men heeft steeds gehad over dat het over de transatlantische slavernij zou moeten gaan.
Ja.
Maar wat men had in hun hoofd, de mensen die dat helemaal opgezet, zij dachten aan de transatlantische slavernij, aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hè? Dus de zes eilanden, ja. Suriname. En dan hield het eigenlijk een beetje op.
Ja.
Door onderzoek, en wij zijn erin gedoken, merken wij dat Nederland actief was. Als je het hebt over de transatlantische slavernij, Nederland was in meer dan 31 landen tegelijkertijd actief. Dus dat betekent dat je ook moet gaan kijken, wat is er in Brazilië gebeurd? Wat is er gebeurd in Ghana? Wat is er gebeurd in Togo? Wat is er gebeurd in Benin? Wat is er gebeurd in Madagaskar? Wat is er gebeurd in Zuid-Afrika? Wat is er gebeurd in het Indisch archipel? Snap je? Dus ja, het uitgangspunt is die driehoek.
Ja.
Maar je kan niet. Je kan niet opereren om te denken, niet mee te nemen dat Nederland actief was in die 31 landen.
Ja, omdat je het hebt niet alleen over het verleden, maar eigenlijk ook over de toekomst. Hè?
En over het heden.
Ja,
snap je? En wat zijn de consequenties daarvan? Ja. Wat zien we daarvan terug?
Dus die doorwerking.
Die doorwerking daarvan. Dus dat betekent dat je je ook die vragen zou moeten stellen. Ja. Dus ja, het is een belangrijk component. En ja, De achterban die pleit en die vindt dat we het moeten vernauwen.
Mm-hmm.
Dan zeg ik, we kunnen focussen.
Vernauwen betekent loutere transatlantische slavenhandel.
Ja, maar dan hadden ze nog niet al die andere namen erbij staan.
Ja.
En naarmate we verder gaan en meer onderzoek wordt gedaan. En we dat ook meer delen met elkaar.
Ja.
Dan betekent ook dat die vragen die naar boven komen, die vragen die gesteld worden, dat je daar ook antwoorden op moet gaan vinden.
Hoe staat het ermee? Hoe staat het met de realisatie, zeg maar? Waar staan we op dit moment met het Nationaal Slavernijmuseum?
Het gaat goed, laten we dat eerst beginnen te zeggen. Ik vind dat we Peggy Brandon, die is kwartiermaker museaal, en David Brandwacht, kwartiermaker gebouw en locatie.
Ja.
En ik, kwartiermaker maatschappelijk, ik vind dat we een prachtig plan hebben neergezet. Het is, in papiermens zeggen ze, zoeken dat gabazoom is. Suiker schept nooit op over zichzelf.
Okay.
Maar in dit geval moet ik eerlijk toegeven dat ik vind dat we een fantastisch, interessant, inhoudelijk plan hebben neergezet.
Ja.
We hebben meer dan 5000 mensen gesproken over het hele land, maar ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk en ook de mensen in Suriname. Ja. Hebben we gesproken met mensen.
En in Afrika.
En in Afrika. In Benin zijn we geweest.
Ja.
Daar hebben we uitvoerig ook met de mensen besproken. We hebben ook gehoord. Ze hebben ons ook gebracht naar de verschillende locaties.
Ja.
En dat maakt dat, nogmaals, wat ik ook al zei eerder in dit gesprek, dat je ook met jezelf wordt geconfronteerd.
Ja.
Dat je ook jezelf vragen gaat stellen. Waar sta ik zelf?
Ja.
Hoe is, wat voor impact heeft het slavernijverleden op mij gehad.
Ja.
En het verhaal, terecht de vraag die jij stelt, wat betekent dan het slavernijmuseum voor mij, persoonlijk, maar ook voor de gemeenschap, dan kan ik niet anders zeggen dat het zo nodig is dat mensen dan eindelijk het hele verhaal gaan horen. En het is aan ons om te zorgen dat we het zo indelen en dat we de mensen kunnen meenemen, zodat op enige manier mensen, iedereen zich kan herkennen.
Ja.
En dat betekent dat dat werk die wij tot nu toe hebben gedaan, het eerste fase is nu gedaan. En dan moet je nu naar de tweede fase gaan om te zorgen dat je terug gaat praten met de mensen om te kijken, te toetsen. Dit is wat we tot nu toe hier zijn we gekomen.
Ja, maar de eerste fase, dat waren de gesprekken die jullie gevoerd hebben. Maar dat was ook het zoeken naar middelen en een locatie,
zeker,
toch?
Zeker, middelen en locatie. Daarom zeg je het gaat goed.
Ja.
We hebben in ieder geval op papier hebben we zowel 29 miljoen van
Amsterdam,
van Amsterdam,
ja,
maar ook van het Rijk. Ja. Van het ministerie van OCW als coördinerende ministerie voor dat geld.
Ja.
Een extra 6 miljoen. Voor de organisatie tot en met, tot aan de opening.
Ja.
Dat los van die 29.
2 × 29.
Twee keer 29,
ja.
2 keer 6.
Ja.
Vervolgens fondsenwerving, waar we nu mee bezig zijn. Daar zitten we middenin, dat is 15 miljoen. En middelen die al eerder door het ministerie van OCW toegezegd zijn om te zorgen om de organisatie nu te betalen.
Ja.
Dus alles dus nu, op de salarissen, alles wat we nu aan het doen zijn, dat ook allemaal wordt betaald. Ja. In totaal is dat ongeveer om en nabij 80 miljoen. Ja. Daar, dat procedure die loopt,
ja,
om te zorgen dat dat ook in de wet wordt vastgelegd. En te zorgen dat het ook in de raad vastgelegd wordt. Zodat ook al wat voor politieke wending er komt, dat men daar in ieder geval niet meer aan kan tornen.
Maar zal worden vastgelegd. Dus het is nog niet zeker allemaal. Of,
er zijn nu adviezen,
ja,
die uitgekomen zijn door de raad.
Want ik kwam toevallig iemand tegen,
ja,
die heel, ja, zich heel betrokken voelt. Hè, die heel erg blij is natuurlijk met dit initiatief.
Ja.
Maar die zei tegen mij van ja, maar Rabin, er is nog geen garantie. Want een ander bestuur, hè, zowel gemeentelijk als landelijk, zou het terug kunnen draaien. Kan ja, dat?
Nee, niet, hè? Nee, niet meer. Die fase
is voorbij. Ja.
Is nu voorbij.
Ja.
Dus we zitten nu eigenlijk in de afhandeling van deze fase. En waar sommige zaken nu moeten worden vastgelegd.
Ja.
Maar daar horen ook de adviezen bij. Doordat de adviezen heel positief zijn. Er zijn 3 adviezen die we nu al binnen hebben. Die heel positief zijn. Dan zie je dat we de lijn en de procedures gewoon moeten volgen. En dat betekent dat er ook een collegebesluit. Want zij moeten reageren op het plan die we hebben neergelegd.
Ja.
En de geluiden die ik hoor, die zijn positief.
Hè?
Okay. Dus meer kan ik er niet over zeggen, ja, want het is een eigen dynamiek.
Ja,
zoals je
tuurlijk,
dat ook wel
ja,
kent. Het is een eigen dynamiek. Maar de geluiden die we tot nu toe vernemen, ik kom nog net uit een andere vergadering waar dit allemaal ook te sprake is gekomen. En het is belangrijk dat je het natuurlijk wel op scherp houdt.
Ja.
Je moet het natuurlijk wel goed blijven volgen. Want je moet niet denken dat we er al zijn. He, die paar piekpalen die moeten nu geformaliseerd worden, zeggen we dan.
Ja.
Op een nette manier.
Ja.
Dus in die zin, als je vraagt hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Maar het blijft altijd spannend.
En,
want dit is ook gewoon politiek.
En ja, begrijp ik. Maar uiteindelijk, hè, ik bedoel, ik hoor veel is geregeld. Hè, dus nou, in ieder geval.
Maar er moet, nog 100, er moet nog 25 miljoen bij.
Ja.
En dat is natuurlijk de grote hangijzer.
Is dat de enige grote uitdaging? Van het geld? Of zijn er ook andere uitdagingen?
Belangrijke uitdaging is dat we hebben gezegd, hartstikke goed, dit is het plan. Maar daar hoort een ander prijskaartje aan. Omdat wij vinden dat, wil je dat goed neerzetten, dan moet dit, dan horen al deze facetten en de kwaliteit van het gebouw, die horen daar ook gewoon bij.
Ja.
Dat is 1. De andere uitdaging is dat dwars door alles wat wij aan het doen zijn voor het museum, is er ook een discussie die gaande is over herstelbetalingen.
Ja.
Dat gebeurt op een andere ministerie, voor een deel ook bij OCW, maar vooral bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Dat is toch niet relevant voor de realisatie van het museum?
Nee. Maar doordat er ook een weergave, dat wij vinden dat er ook een weergave zou moeten komen op de eilanden, vind ik dat zij wel betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling daarvan. Want je kan niet zeggen, want zij gaan dan over die 200 miljoen, die niets te maken heeft met ons.
Nee.
Maar het enige concrete in de framing van alles is het museum.
Ja.
Ja. Want wij zijn eerder begonnen, in 2017 al. Hè?
Ja.
Wij zijn in 2017 begonnen. Wij zijn ook verder. Wij maken concrete stappen. Dus de communicatie hierover, die moet goed gebeuren. Dus daarom is het zaak dat we dat wel goed in de gaten houden.
Ja, maar die eilanden die zeggen dus nu, maar wacht eens even. Het is leuk en wel, maar het is wel hun museum in Amsterdam. Het is niet ons museum.
En, het is
en
ook,
niet hier, maar hoe ga je nou dat...
Maar het is de uitdaging aan ons om te zorgen dat het wel een ons museum wordt.
Ja, maar dat gaat het nooit worden, John.
Dat hopen we. Dat hopen we wel. Want we vinden dat er ook een weergave moet komen op de eilanden. En dat er, doordat we een
weergave,
kennis...
wat bedoel je met weergave? Komen daar ook kleine musea?
Nou, je ziet dat bijvoorbeeld op Curaçao is er ook al een museum van de Tula.
Ja.
En alles wat daarmee gepaard gaat. Jean Henriques is een van de curatoren die dat allemaal leidt. En wij vinden dat wij een connectie met dat museum ook zouden moeten hebben. En dat we vanuit onze middelen beschikbaar stellen om te zorgen dat er een aparte tentoonstelling kunnen worden gemaakt. Dat er projecten kunnen worden gedaan die zowel hier als daar ook te zien kunnen zijn.
Maar datzelfde Gent-Atanso-beleid zou dan ook moeten gelden voor Bonaire.
Precies.
Voor,
dat is wat we nu in ons plan ook zeggen, dat dat moet gebeuren. Maar dat geldt ook voor Suriname. Ja, maar, Suriname heeft aangegeven dat ze zelf dat ze uiteindelijk toch ook een eigen museum willen hebben. En dat is iets wat wij dus dan adviseren aan het ministerie, aan Buitenlandse Zaken, maar ook aan BZK. Ga vooral ook met hun in gesprek. En daar waar wij een onderdeel kunnen zijn als binnen het kenniscentrum, neem ons dan daarin ook mee. Want het is van belang, als je een kenniscentrum bouwt hier, maar ook op alle eilanden en in Suriname, maar ook in Zuid-Afrika en in Indonesië, zorg dat er ook genoeg middelen zijn om het dan ook goed te doen.
Ja.
Doe het dan niet halfslachtig. Want anders wordt het altijd gekeken alsof dat grote monster in Amsterdam staat en dat zij dan niks krijgen. En dat zou het niet moeten zijn.
Ja. Als ik jou zo hoor praten, dan is er nog echt heel veel werk te doen.
Zeker. Het maar werk dan, is nog lang niet afgelopen.
Ja, maar dan hoor ik dus nu de luisteraars zeggen van, nou ja, gaan we dit nog wel meemaken, joh?
Jawel.
Wanneer is dan de opening voorzien?
2030.
Dat is vrij snel. Dat is al over, wat is het, 6 jaar.
Ja, maar je kan het ook gefaseerd doen. Maar de eerste stap is dat het gebouw er moet staan. En ondertussen begin je met pop-up tentoonstellingen. De eerste was net 2 weken geleden in Amsterdam bij het Verzetsmuseum. De tweede wordt in het Nationaal Archief wordt daar een tentoonstelling gedaan. Ondertussen is Peggy Brandon bezig om met alle eilanden in Suriname ook een andere pop-up tentoonstelling te maken, die een reizende tentoonstelling wordt, met hun geschiedenis ook erbij.
Ja.
Dus wij zijn bezig om te zorgen dat tussen nu en de opening van het gebouw, als het gebouw er staat, om ook mensen alvast mee te nemen in de verschillende verhalen en de tentoonstellingen die we natuurlijk alvast gaan doen.
Ja.
Zodat er niet pas dan pas eigenlijk actief wordt, maar dat je nu al de mensen meeneemt op allerlei fronten en in het hele land en in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname, dat je dat alvast begint te doen.
Nee, want kijk, weet je waarom ik zo doorvroeg? Kijk, ik hoor natuurlijk ook wel wat geluiden. Een van die geluiden is, maar dat weet jij, is van ja, maar wacht eens, de plaats delict is niet Amsterdam.
Nee.
Hè, het is daar, op al die eilanden. En dan hebben wij in feite niets, maar alleen die pop-up dingen. En dat vind ik wel lastig om zo'n gesprek te
voeren. En die gesprekken worden, as we speak, worden die gesprekken natuurlijk gevoerd. Want dat onze ambassadeur van Suriname, dat was toen wij op werkbezoek bij hem waren, Jarinder Karghi, dat is een van de eerste dingen die hij heeft genoemd. En dat hebben we heel serieus genomen, want we hoorden toen hij dat zei, hoorden we hetzelfde verhaal op een gegeven moment ook terug op de eilanden toen we daar waren.
Ja.
En mensen hebben ons dat heel duidelijk. Dus wij hebben dat gecommuniceerd aan de bewindspersonen hier in Nederland en aan de burgemeester en ook aan de wethouder die de verantwoordelijke is voor dit project. Dus we hebben dat in ieder geval neergelegd en we hebben ook gezegd, wij moeten daar een oplossing voor vinden. En die gesprekken zijn nu gaande, achter de schermen.
Ja, maar, wat betekent dat dan? Wat betekent dat Nederland dan ook een Suriname museum moet realiseren?
Ik denk dat we even moeten wachten op de reactie, zowel van het Rijk en van het College van Amsterdam. Dat zal ergens in mei zijn.
Ja.
Op het moment dat zij met hun reactie komen, ik denk dat we dan precies het fijne ervan weten.
Ja,
okay. Ja, Ik kan niet vooruitlopen op, op de reactie wat zij gaan doen. Maar ik geef in ieder geval aan dat wij dit hebben aangekaart. Men is ervan op de hoogte. En, daar, en zoals het ernaar uitziet, hopelijk komt daar een reactie uit.
Om te voorkomen dat we in deze podcast alleen over een gelijkwaardige Nederlandse samenleving praten, delen we ook graag het geluid en antwoord vanuit onze samenleving op de vraag: als ik zeg Nederland inclusief, wat zeg jij dan?
Eigenlijk een warm gevoel. Het zou voor mij een rijkdom zijn als wij elkaar als samenleving accepteren en lief hebben eigenlijk.
Nog niet genoeg.
Dat iedereen mee kan doen, dus dat eigenlijk alles toegankelijk is op verschillende manieren. Dus digitaal, fysiek, sociaal. Maar vooral ook dat iedereen gelijkwaardig behandeld wordt.
Daar zijn we nog niet.
Dat vind jij echt een geweldige klus, hè?
Ik vind het mooiste klus die ik ooit heb mogen doen. Omdat ik het ook een eervolle klus vind. En het heeft mij, het raakt mij nog steeds diep. Omdat de verhalen die wij met al deze mensen delen en dat we hebben gevoerd.
Dat raakt diep.
Dat raakt diep. Ja. Dat is niet niks. Dat is, Nee.
Ja.
Dat is heel heftig.
Ja, het verhaal van die doorwerking wat je hoort, hè, dat moet je niet willen onderschatten.
Nee. En ik vind dat de Nederlandse regering, maar misschien wij allemaal, ik vind ook datzelfde al, ik vind dat men het te lang heeft laten liggen. En ik vind dat het kabinet die er nu is, dat ze het hebben opgepakt. Alle respect ook daarvoor. Maar ik vind dat VWS bijvoorbeeld veel meer zou moeten doen, ook in dat hele helingsproces. Ik zie wat men doet naar bijvoorbeeld de handreiking die men doet naar bijvoorbeeld het nationaal herdenking, dat is één, voor Indonesië. Maar ik zie wat men allemaal heeft gedaan voor 4-5 mei comité. Wat men doet nu bij de opening van het Holocaust Museum. Ik denk dat we iets meer handreiking hadden moeten doen, dat men dat had moeten doen, naar de eilanden over zee. Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. En ook naar Suriname.
Wat bedoel je daarmee dan? Wat zou naar Nederland moeten willen doen?
Ik vind dat Nederland één veel eerder had moeten erkennen.
Ja, oké. Okay.
Dat dit zo is.
Maar goed, 19 december 2022, excuses.
Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat is... Voor sommige mensen zeiden dat ze het misschien te snel vonden gaan, het proces. Het feit dat het is hartstikke goed gegaan. Mm-hmm. Belangrijk, de koning heeft ook zijn excuses gemaakt.
Yeah.
Maar dan vind ik dat je ook gelijk eigenlijk die 200 miljoen, ik weet niet hoe ze aan dat bedrag komen, dat is een tweede. Maar ik vind dat zo'n ministerie van VWS ook betrokken zou moeten zijn om te zorgen dat daar ook een strategie wordt in dat moet worden niet alleen besproken, maar dat er middelen beschikbaar zijn om te zorgen dat je dat hele traumatische ervaring van alles wat mensen jaren eigenlijk hebben opgestapeld, dat je daar iets mee doet.
Ja.
Dat je eigenlijk dat koppelt aan dat hele maatschappelijk verhaal wat ik onder andere ook aan het doen ben. Ja. Dat je daar middelen voor uittrekt en zorgen dat er een plan komt om te zorgen dat we dat, los van het museum, dat er ook gewoon is.
Maar hoor ik je nu zeggen dan dat het proces van die doorwerking, die erkenning daarvan, maar ook vooral de heling nog niet eens eigenlijk op gang is gekomen?
Nog niet genoeg, nee. 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 Ja. Nee, niet genoeg. Nee, absoluut niet.
Ja.
Dat is een lange adem moeten we daar voor uittrekken. En als je dan terug gaat kijken, en als je nu kijkt naar wat er allemaal gebeurt binnen die zwarte gemeenschap, gevolgen van allerlei dingen, dan zie je gewoon dat dit effect heeft op vandaag de dag, hoe sommige societies, hoe sommige problemen die zich nu in de etalage ons presenteren. Dan zie je dat het gelijk te maken heeft met de geschiedenis van 3, 4, 5 generaties onverwerkte trauma.
Nou ja, dat constaterende, hè, en constaterende ook dat jij maatschappelijk de verantwoordelijke bent, hè, om draagvlak te creëren.
Ja.
Hoe staat het ermee? Even los van de eilanden, denk ik. Want vanuit daar hoor je toch wel verschillende geluiden steeds. Maar even hier in Nederland.
Ja, is maar er... zelfs, kijk, je kaart het aan. Hè? De tweede, derde keer dat je dat zegt. Ik vind dat het zou raar zijn als iedereen gewoon achter mij aan zou lopen. Dat het nu al helemaal gladgestreken is. Dit is jarenlang. Het is 160 jaar is het eigenlijk genegeerd. Dus dat heeft allerlei vormen aangenomen. Binnen de familiestructuren, binnen die samenleving, binnen de verhouding. Want na de afschaffing van het slavernij, het feit dat we er nu over praten, dat is nu heel mooi. Maar er is ook een heel koloniaal systeem. Ja. Dat eigenlijk bijna geperfectioneerd is overheen gegaan. Ja. En dan niet, praten we niet eens over landen als Haiti en Frankrijk en Frankrijk en... Ja. De landen in Afrika, ik heb het niet eens over daarover. Mm-hmm. Over de relatie met Nederland en Indonesië, wat daar allemaal uit is gekomen. De Indische gemeenschap in Nederland, de Molukse gemeenschap, wat daar weer allemaal uit is gekomen. Daar heb ik het daar niet eens over.
Yeah.
Dus dat pijn, dat wij daar nu over praten, is een winst.
Yeah.
Dus dat zal niet betekenen dat we al gelijk binnen 2 of 3 jaar het allemaal, dat het allemaal afgerond is. Nee. Het feit dat het nu, dat we die confrontatie soms met elkaar aangaan, dat zal ook pijn doen.
Ja.
Want we moeten ons toch ook gaan ontdoen daaraan en oplossingen gaan aanreiken.
Maar in hoeverre, begrijp ik. Hè? Dus, maar in hoeverre slaag jij als kwartiermaker maatschappelijk er ook in om de niet-erkenners, de niet-willers, nou, laten we zeggen het wit publiek, om het maar even zo uit te drukken, om het wat helderder op tafel te hebben, om die mee te krijgen in dit verhaal. Want het moet toch ook hun museum zijn.
Daarom zei ik, het moet voor wit, zwart en bruin.
Bruin, ja. Maar iedereen... hoe krijg je wit nou mee? Want in de discours, in het discours wat we dus nu voeren, dan wordt het wel teruggeduwd. Hè? Het is hun dingetje, het is weer...
Ja.
Maar het is wel ons verhaal. Maar hoe krijg jij hen mee, joh?
De beste manier om dat te doen is om te zorgen dat datgene wat je doet, dat zo goed mogelijk te doen.
Ja.
En daarom vind ik zo een tentoonstelling die Peggy heeft ontwikkeld met het Verzetsmuseum.
Ja.
Om daarmee ook aan te geven dat de verzetstrijders niet alleen maar zwarte mensen waren. Want anders wordt het inderdaad alleen maar ons verhaal.
Ja.
Maar juist ook om te delen en te laten zien dat verzet iets van alle tijden is. En die eerste genootschap die samengesteld is in de 19e eeuw, was een witte jongen van 17 jaar oud. Die in Nederland is begonnen. En de vrouwenbeweging in Nederland toentertijd, die hebben dit opgepakt en die hebben gezegd, dit kan niet meer. Die jongen was geïnspireerd door het boek van Uncle Tom, de Negreur van Omtong, of hoe je het ook wilt noemen. Hij is daardoor geïnspireerd geraakt. Dat heeft Peggy op een hele goede manier met hun researchers en hun mensen bij het verzet. Dus het is een eerste stap om te laten zien dat het iets is niet alleen maar van één bepaalde bevolkingsgroep, maar van ons allemaal. En dat soort stapjes die we moeten nemen, dat zal nog wel even duren. En dat zal veel meer moeten gebeuren op naar 2030. En wanneer dan een fantastisch museum, de beste museum van Nederland of van Europa neerzet. Net zoals de African American Museum for History and Culture in Washington, waar 10.000 miljoenen mensen naartoe zijn gegaan tot nu toe. Hè, vanaf 2016 uitverkocht, blijft uitverkocht. Als we enigszins in de buurt komen daarvan, dan denk ik dat we trots kunnen zijn dat we dat hebben doen. Meer kan ik niet doen dan te zorgen dat wij een museum kunnen worden van de verbinding. En niet van van uitsluiting. Dat is wat mijn taak zal zijn. En ik denk dat ik dan, als ik ooit over een paar jaar dan mijn ogen sluit, dat ik met bevrediging terug kan kijken op deze periode. Want ik blijf het herhalen. Dit is het mooiste wat ik ooit in mijn leven heb mogen doen. En ik zal alles en iedereen vragen om ons daarmee te helpen om dit het mooiste museum te maken van Nederland.
Ja. En daarbij is het belangrijk dat mensen realiseren dat Dat het eigenlijk ook een gezamenlijke geschiedenis is.
Zo is
dat
het. Is een levenswerk. Ja. Niet alleen van mij, maar van ons allemaal. Ja. Het museum is niet van mij of van Peggy of van David. Het is het museum van ons allemaal. Ja. Het is, de goden zijn als goedgezind om ons eigenlijk naar voren te schuiven. Om te helpen voor het tot stand komen van het museum. Dus dat in die humbleness, in die bescheidenheid opereer ik ook. En realiseer ik me elke dag dat het een zegen is dat we dit mogen doen.
Ja. Nou, afrondend, als nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme proberen wij natuurlijk ook vanuit onze verantwoordelijkheid. Eigenlijk voor een belangrijk deel het verhaal dat je hebt verteld ook natuurlijk te communiceren naar gemeenschappen toe. Het doel is natuurlijk om gelijkwaardigheid te propageren, om te komen tot een inclusieve samenleving. Mm-hmm. Hè? Als ik het heb over een inclusieve samenleving, hè, wat betekent, hè, dit programma heet Nederland inclusief.
Mm.
Als ik nou tegen jou zeg Nederland inclusief, wat komt er in je op? Wat betekent dat voor je?
Nederland inclusief betekent dat gelijk als ik daar aan denk, als ik daar de titel tot me neem en even laat bezinken, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we issues die normaliter niet besproken worden, of gevoelig liggen, niet uit de weg gaan om die juist wel te bespreken. En het betekent ook dat we moeten durven soms standpunten in te nemen die tegen de grote massa ingaan. Dat betekent dat we verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar dat betekent ook dat we soms met humor sommige issues die heel serieus zijn moeten aankaarten. En dat we bondgenoten moeten sluiten. Dat vind ik zo'n belangrijk punt. Want de bondgenoten hoeven niet altijd gelijkgestemde te zijn.
Ja.
Om je doel te bereiken moet je je bondgenootschappen moet je die ook breder sluiten. Dus dat is één ding wat ik vind. Het tweede is dat ik vind dat we niet uit de weg zouden moeten gaan wanneer we het hebben over culturele diversiteit. Omdat het misschien safe is om het soms niet te noemen. Ik denk dat dat een tekortkoming is. Want het zal nu en dan moeten schuren om vervolgens tot nieuwe oplossingen te kunnen komen.
Ja.
En het betekent dat je continu, we have to run that extra mile.
Ja.
Het zal, wat ik merk, Peggy en ik, we werken 60 tot 80 uur per week. Ja. Dus als je het alleen maar doet omdat je voor 40 uur wordt betaald en je gaat het alleen maar voor dat doen, dan gaan we het niet halen.
Ja.
En dus inclusieve samenleving betekent dat we moeten bestoken, dat we de politiek moeten bestoken, maar dat we ook dat we de plicht hebben om onze eigen achterbannen te informeren en hun mee te nemen in education. Ja, we zeggen het onderwijzen van onze eigen achterbannen.
Ja.
Maar die zijn soms, hebben die zelf ook oogkleppen op. En dat soms pijn doen, dat zal soms verwarring veroorzaken. Maar het is altijd belangrijk dat we ons blijven scholen. En dat we altijd een handreiking doen. En ik denk.
Maar het is wel lastig dan, hè? Handreiking doen en dat soort dingen. Meer, ja, prima. Maar het is wel lastig omdat groeperingen in de samenleving te maken krijgen met uitsluitingsmechanismen.
En dat moeten we.
Dus, moeten we
ons ook durven uitspreken.
Ja, maar hoe vind je dat het gaat als het gaat om discriminatie en racisme in Nederland?
Ik vind het te weinig. Ik vind dat we nog een lange weg te gaan hebben. Ik vind dat jullie fantastisch werk doen. Maar het is niet genoeg, want het wordt nu gezien soms als een eiland.
Ja.
En dat kan natuurlijk niet. En ik vind dat ook de politiek, maar ik vind ook dat onze eigen achterbannen veel mondiger zouden moeten zijn. We kunnen niet ijzer met handen breken.
Maar ben je dan optimistisch of pessimistisch?
Ik ben optimistisch als ik kijk naar die nieuwe generatie. Sinds Black Lives Matter en consorten. Dan ben ik optimistisch gesteld. Maar als ik kijk naar de bigger picture soms, dan ben ik heel pessimistisch. En toch verlies ik niet hoop. Want als we geen hoop hebben, dan hou je op met vechten. Dus ik denk dat we een driedubbele taak hebben. Dus we hebben los van de inhoudelijke kant van het verhaal, om te zorgen dat dingen gewoon goed moeten gebeuren, inhoudelijk, kwalitatief goed enzovoorts, dat is één. Twee, visionairs, vision hebben, met elkaar ook opzoeken en het verder verscherpen, uitspreken, bondgenootschappen sluiten om te zorgen dat we het verder brengen. En drie, de extra mile lopen. Dat betekent dat je soms, ja, niet vier dagen, maar 7 dagen soms bezig bent om te zorgen dat die doelen bereikt worden. Dat is niet anders. Dat is niet anders. Dat heb ik vanaf mijn professionele wereld heb ik dat meegemaakt. Met Black Achievement Month, met Cosmic. Met als 9 jaar in de kamer zitten. Dat is die extra mile. En dan nog zeggen mensen, we horen je niet. Je bent niet genoeg aanwezig. Enzovoorts. Ja. En dan soms slikken, soms een traantje wegpinken. En toch doorgaan. De volgende dag opstaan en toch doorgaan. Want uiteindelijk zullen we ons doel wel bereiken.
Nou, dit is een mooi punt om nu te gaan stoppen, lijkt mij. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek. Een gedreven man hier aan tafel, dames en heren en beste luisteraars. John Leerdam, kwartiermaker maatschappelijk voor de realisatie van het Nationaal Slavernijmuseum. Nationaal, zeker wel, want daar gaat het om. Het was echt een genoeg om met je te praten, John.
Het was hartelijk een eer dank om bij jou te zijn.
Nou, hartelijk dank. Dit was Robin Baldeusing. Ik nodig jullie graag uit om dit na te luisteren en te verspreiden natuurlijk. Maar blijf ook volgen. Nederland Inclusief is een podcast voor jullie allemaal. Dus blijf ons volgen op Instagram, maar ook op LinkedIn. Tot de volgende keer.
Heel erg bedankt voor het luisteren. En als laatste nog even dit. Een inclusieve samenleving is iets van, voor en door ons allemaal. Heb jij een concreet idee dat hier aan bij kan dragen? Stuur dan een direct message, oftewel een DM, via Instagram of LinkedIn naar bureau NCDR. En laat ons ook nog even weten via social media of een review wat je van deze aflevering vindt.